Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger, spreker in deze gemeentenoprichting. En we zijn nog steeds bezig met het jaarthema in 2019, Gods plan. En in dat Gods plan zijn we bezig met het bestuderen van het boek Openbaring. En zijn we nu al bij deel 9. Van het thema Zeven Engelen met Zeven Bazuinen. De afgelopen 2 weken hebben we geen uitleg gehad, geen dienst, geen studie dus, waardoor het ook al 3 weken terug is dat we Openbaring 11, de eerste 14 versen, hebben gelezen en daaruit de versen 1 en 2 hebben bestudeerd. In die studie hebben we toen geleerd dat God zijn universele gemeente, bestaande dus uit alle uit zonde bekeerde mensen, mensen die God oprecht dienen en tot hun dood gediend hebben, ziet als zijn tempel en zijn heilige stad Jeruzalem. Ook de eeuwigheid, het nieuwe Jeruzalem, de stad van goud met parelenpoorten, gebouwd op de edelstenen die symbool staan voor het werk van de apostelen, en met als hoeksteen Jezus Christus, ziet God als het nieuwe Jeruzalem. In dat nieuwe Jeruzalem is geen tempel meer aanwezig, want God zelf woont in het midden van dat nieuwe Jeruzalem en is de tempel zelf. En hij woont dus, en dat is zijn wens, om in het midden van zijn universele gemeente, zijn gezin, zijn bruid, zijn kinderen te wonen op een plaats, een stad, waarin alleen maar zuiverheid is en geen plaats meer is voor verdriet, pijn, ongehoorzaamheid en alles wat ook maar tegen God en zijn heiligheid is. Johannes kreeg dus de opdracht, zoals we dat toen hebben geleerd, om met de maatstaf van God zijn gemeente te meten, Gods gemeente te meten. We hebben toen ook geleerd dat daar geen plaats is voor buitenstaanders. Daarom mocht Johannes ook de buitenste voorhof niet meten, want die was voor de heidenen, voor de zondaren. Die voorhof die hoorde ook niet bij het tempelcomplex. Verder hebben we geleerd dat er ook een wereldheerser komt, die door alle volken en naties geaccepteerd wordt als wereldleider, en die zichzelf dan in de tempel in Jeruzalem uitroept als God, en de mensen hem accepteren en als God gaan dienen en aanbidden. Na 3,5 jaar echter laat hij zijn ware duivelse gezicht en bedoelingen zien en breekt er een enorme christenvervolging uit, omdat de christenen hem weigeren te aanbidden en te accepteren en te erkennen dus als God. Die periode van vervolging duurt ook 3,5 jaar, waarna Jezus zelf een einde maakte aan de chaos en de goddeloosheid op de aarde. In die periode van die 7 jaar stuurt God 2 getuigen met de macht van Mozes en Elia om het te laten ophouden met regenen, het water in bloed te veranderen en de mensen te straffen met allerlei plagen zo vaak en zo lang als dat zij dat willen. Laten we op deze Sabbat, en ik wens u allen een rijk gezegende Sabbat toe, met een open en luisterend oor en hart en verstand, om door God zelf beleerd te worden. Het komt uit mijn mond, maar het is niet mijn woord. De Bijbel heb ik niet gemaakt, heb ik niet geschreven. Ik bestudeer hem en ik word daardoor onderwezen door Gods geest zelf. Dat kan ik u met een oprecht en eerlijk hart voor God en voor u getuigen. Want anders zou ik dit werk nooit doen. Dan zou ik lekker in een kerk gaan zoeken en lekker daar gaan zitten luisteren en alleen maar eten en drinken wat me voorgeschoteld werd. Maar dat doe ik niet. Want God heeft mij deze opdracht gegeven. En God wil dat ik als heroud, als spreekbuis dien voor hem en zijn woord doorgeef en uitleg met hulp van Gods Geest aan u als luisteraar, u als bezoeker of toekomstige bezoeker van onze dienst. Als broeder en zuster, of toekomstige broeder en zuster misschien wel. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd van God. Kom en zit en luister en ga leren. En neem het tot u als een spons en overdenk het met een biddend hart, zodat Gods Geest u op uw eigen plaats verder kan onderwijzen in de overdenking van dit woord. Laten we Openbaring 11, vers 1 tot en met 14 samen lezen, om dat op te frissen in ons geheugen na 2 weken rust, vakantie te hebben gehad. En daarna gaan we leren wat van Gods Geest, wat hier eigenlijk staat. Ik lees u voor uit Openbaring 11, de eerste 14 versen uit de herziene Statenvertaling. Neem gerust uw eigen Bijbel erbij en lees mee. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: sta op en meet de tempel van God, het altaar aan hen die daarin aanbidden. Laat de buitenste voorhoofd van de tempel erbuiten meten niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. En ik zal mijn 2 getuigen macht geven en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profiteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op diezelfde manier gedood worden. Zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profiteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen. En de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren, en het zal hen overwinnen en hen doden. En de dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Here werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden. En zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen. Omdat deze 2 profeten die hen op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees overviel hen die het zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen en zei: kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het 1/10 van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het 2e wee is voorbij gegaan, zie, het 3e wee komt spoedig. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, zoals ik in de inleiding heb samengevat, zijn we nu in de absolute eindtijd aan het bestuderen en dat is een situatie die de wereld nog niet eerder heeft gekend. Hitler deed de poging daartoe, maar dat was mislukt. Om dan ook de gedachte en overtuiging weg te nemen bij diegenen die dat denken en dat ook te weerleggen dat Hitler deze antichrist was, waarover we net hebben gelezen, zien we aan de tijdsperiode van 2 keer 3,5 jaar, dus in totaal 7 jaar, waarvan de eerste helft deze goddeloze leider de wereldmacht krijgt van alle heersers op de aarde, en de 2e helft hij zijn ware duivelse bedoelingen uitvoert om God te willen zijn en iedereen te laten vermoorden die dat niet accepteert en erkent. Zover is Hitler niet kunnen komen. Hij heeft een paar jaar voorbereiding genoten voordat hij de absolute macht over Duitsland kreeg. en vervolgens zijn kruistocht begon door in eerste instantie de Europese landen te overvallen en in bezit te nemen en zo zijn macht uit te breiden over bijna de hele wereld. Maar juist dat laatste is niet gelukt. En daardoor waren zijn legers teruggedrongen, terug naar Duitsland, waarna zijn macht is afgenomen door de geallieerden. We zien dus dat de openbaring hier over de toekomst spreekt. Niet alleen in de tijd van Johannes, die dat moest opschrijven, nee, maar ook voor ons nog steeds, na 2000 jaar, over een toekomst die nog niet is vervuld, die nog niet is aangebroken. God laat Johannes dus niet alleen de toekomst tot onze tijd zien, laat hem de toekomst tot het einde van de aarde zien, en zelfs ook nog wat daarna gaat gebeuren. Zo God wil en we leven, komen we daar nog allemaal op te sprake, om dat allemaal te gaan bestuderen. Voor nu hebben we in Openbaring 11 vers 3 gelezen dat God zijn twee trouwe getuigen macht geeft en zij in rouwkleding 1260 dagen zullen profiteren en wonderen en tekenen zullen doen om hun profetie, hun waarschuwingen, kracht bij te zetten. Die 1260 dagen, als we die delen door 360 of 365 dagen, komen we uit op 3,5 jaar precies. In die tijd was trouwens de kalender 360 dagen, dus dat scheelde 5 dagen per jaar en 6 dagen per 4 jaar, in het schrikkeljaar, ten opzichte van onze huidige kalender. Als hij dat gaat terugrekenen, komt hij dus exact op 3,5 jaar. Deze twee getuigen zijn interessant om te bestuderen. Want heel veel mensen vragen zich af, wie zijn dat nou eigenlijk? Zijn er twee profeten uit de Bijbel die dood zijn of die door God zijn opgenomen en opnieuw naar de aarde worden gestuurd in een soort reïncarnatie om vervolgens een nieuwe opdracht te moeten vervullen? Of zijn er twee mensen uit onze tijd of uit onze toekomstige tijd die nog deze opdracht gaan krijgen van God om uit te voeren? Of staan deze twee getuigen symbool voor al Gods kinderen die als koningen en priesters regeren? Of is er een andere uitleg? God bepaalt in Deuteronomium 19 vers 15... dat er minstens twee getuigen moeten zijn die tegen een zonde, eigenlijk de zonde, begaan door iemand, dus de zondaar, mogen getuigen voordat die persoon schuldig veroordeeld wordt. Ik lees u dat vers voor, dus Deuteronomium 19 vers 15. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Dit is het Oude Testament. Nu ga ik over naar het Nieuwe Testament. Matthäus 18, vers 15 en 16. Dat gaat over kerkelijke tucht. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Dus zowel in het Oude als het Nieuwe Testament spreekt God in zijn woord dat er twee getuigen nodig zijn tegen een begane zonde, zodat de zonde ook, en dus het getuigenis daarover, als waar beschouwd kan worden, en de zondaar daardoor schuldig bevonden wordt aan het plegen van die zonde. Zo ook hier een openbaring. God wil dat er twee getuigen zijn. En zijn getuigen van het woord van God en door het gedrag van de wereld te toetsen aan het woord van God, worden zij schuldig bevonden aan het zondigen, het rebelleren tegen de Almachtige God. Het beeld van de twee gouden kandelaren en de twee olijfbomen voor Gods troon zien we terug in de profetieën van Zacharia 4. Ik lees u de desbetreffende verzen voor. Zacharia 4, vers 10 lezen we het antwoord van God op Zacharia's vraag wat de kandelaar met zeven lampen met elk zeven toevoersbuisjes aan de lampen betekent. God zegt daarover, die zeven zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Zo, dus geen mens. Die zeven, dat zijn de ogen van God, de zeven kandelaren voor Gods troon, de zeven vlammen, dat zijn de zeven ogen dus van God, de zeven geesten van God worden zij ook genoemd op een andere plaats, die over de aarde trekken en die dus alles zien wat er gebeurt op de aarde. En daar hebben ze niet veel tijd voor nodig, want God is niet tijdgebonden. God houdt zich, heeft niks te maken met zwaartekracht, met wrijving, met bergen, met muren, met deuren die opengedaan moeten worden, helemaal niks. Gods ogen trekken over heel de aarde en zien wat in de harten speelt, hoe de wereld ervoor staat. En daardoor weet God wat er aan de hand is. De Zacharia vroeg wat de twee olijfbomen betekenen, die hun olie door de buisjes naar de lampen laten afvloeien, antwoordde God. En dat staat dan in vers 15. Daarop zei hij, dat is God, dat zijn de twee gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Oké, dus er staan twee gezalfden bij de Heere van heel de aarde. Maar goed, wie zijn dat dan? Wie zijn deze twee gezalfden, of letterlijk uit het Hebreeuws vertaald, zonen van de olie? En dat is niet bekend. Er zijn bijbelleerders die menen dat deze twee Zerubabel, de landvoogd, die afstamt van David, en Jozua, de hoge priester, symboliseren. Anderen denken dat zij Haggai en Zacharia zijn. Weer anderen denken dat dat Mozes en Elia zijn. Maar als we die namen weg zouden laten, maar kijken naar hun functie in het werk van God, dan zien we wel overeenkomsten tussen hun en met Openbaring, in de zin van machthebber, koning en hoge priester, oftewel het priesterschap. En dat is dan te koppelen met Jezus' beloning aan de heiligen, dat zij met hem over de heidenen zullen regeren als koningen en priesters. Zoals we eerder hebben geleerd in de bestudering van het boek Openbaring. En ik verwijs daar eigenlijk dus mee Openbaring 1 vers 6 en Openbaring 5 vers 10. Kun je zelf nalezen. Dan zouden de twee olijfbomen en gouden kandelaars dus symbool kunnen staan voor Gods universele gemeente, bestaande uit alle broeders en zusters die koninklijke macht uitoefenen op de aarde door de kracht van Gods geest en God aan elkaar dienen als priesters door vast te houden aan de waarheid van Gods woord. Dat is dan ook in overeenstemming met wat Jezus de discipelen leerde en liet ervaren toen hij hen uitzond en hen de macht gaf over onreine geesten en duivelen om hen uit te werpen, om die mensen te bevrijden uit de macht van hen en om zieken te genezen van allerlei ziekten, alles met als doel om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken onder de mensen en dit evangelie door deze wonderen en door de kracht van God te bekrachtigen, dus te bevestigen, zoals we dat eerder in deze serie ook hebben geleerd. En deze verklaring die ik u nu uitleg, die lezen we ter bevestiging zelfs in ons hoofdstuk in vers 7, dus Openbaring 11 vers 7, waar staat, en wanneer ze hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren, en het zal hen overwinnen en hen doden. En in Openbaring 13 vers 7, en ik lees dan vers 6 en 7, daar staat dan, en het opende zijn mond om God te lasteren en om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stamtaal en volk. Dus die getuigen staan in de tijd van hun getuigenis onder bescherming van de God de Almachtige, zodat niemand hen schade kan toebrengen. En als mensen dat wel proberen te doen, worden zij op diezelfde wijze als wat zij hebben bedacht, gedood. En de getuigen vervullen met name die profetische rol van het de gemeente. En Gods woord komt dan ook als een vlammend oordeel uit de mond. En zij kondigen een droge periode aan, zoals Elia dat in zijn tijd deed. En dan kun je lezen in 1 Koningen 17 vers 1, dat lees ik u dadelijk nog voor. En het veranderen van water en bloed, zoals Mozes dat deed. En dat staat dan in Exodus 7 vers 14 tot en met 25. En ik lees u dadelijk vers 19 en 20 voor. Ik lees u nu 1 Koningen 17 vers 1. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab, dat was de koning, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Amen. Er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En dan Exodus 7, vers 19 en 20. Toen zei de Heere tegen Mozes, zeg tegen Aaron, neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over een waterpoel en over een hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten. Mozes en Aaron deden precies zoals de Heere geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren naar het water dat in de Nijl was. Al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. Verder kun je thuis doorlezen. Broeders en zusters en geliefde toehoorder, of je bekeerd bent of niet bekeerd, weet dat God zijn gemeente, zijn discipelen, zijn kinderen deze macht heeft gegeven. Niet alleen symbolisch gezien, maar ook letterlijk als het nodig is om Gods evangelie te verspreiden en te bekrachtigen. Die macht, broeders en zusters, hebben u en ik gekregen van God om zijn opdracht aan ons persoonlijk uit te kunnen voeren en onze ziel te kunnen behouden, totdat we klaar zijn met de opdracht die God ons gegeven heeft uit te voeren. Gelooft u dat? Jezus zelf, broeder en zuster en geliefde toehoorder, zegt dat hij ons die macht heeft gegeven. En hij zegt zelfs op een andere plaats dat als ons geloof zo groot zou zijn als een mosterdzaadje. En ik heb mosterdzaadjes gezien, die zijn maar een millimetertje. Wij zelfs bergen kunnen verplaatsen. Broeder en zuster, hoe groot is uw geloof? O God, kom ons klein geloof en ons ongeloof te hulp en schenk ons meer geloof. In de periode dat God zijn opdracht aan ons heeft gegeven en door ons laat uitvoeren, zijn wij dus onoverwinnelijk. Geen mens, geen macht, geen Satan, geen demon kan ons iets van schade aanrichten. Omdat wij regeren met de ijzeren scepter over hen. Over die heidenvolken en over de geesten die de Satan achterna zijn gegaan. In de kracht van onze Heer Jezus Christus. Pas als wij onze persoonlijke opdracht van God trouw hebben volbracht, dan pas kunnen de mensen opgestookt door de Satan en zijn gevolg ons overwinnen. Niet eerder. En niet geestelijk. Maar lichamelijk. En dan worden we martelaren voor Gods heilige werk op aarde. Broeders en zusters, welk groot loon, heb ik u eerder in deze serie uitgelegd, is er weggelegd voor de martelaren van God. Voor de martelaren. Dat zijn misschien wij. Misschien maken wij dat mee nog? Want de wereld gaat hard die kant uit. Heel hard. En afhankelijk van uw gezondheid, afhankelijk van uw gestel, afhankelijk van uw leeftijd, zult u dat zo God wil meemaken, of wordt u daarvoor bespaard voor die tijd? Maar we moeten daar wel rekening mee houden. We moeten klaar zijn daarvoor. Daarom breng ik u in opdracht van God zelf deze boodschap. Dat is niet voor als er niks mee gedaan hoeft te worden. Ben bereid om het martelaarschap op u te nemen en zelfs uw eigen leven af te leggen in dienst van Gods werk. Ik zeg niet dat u terrorist moet worden. Ik zeg niet dat u met bommen moet laten ontploffen en uzelf moet doden. Absoluut niet. Dat is van de Satan. Dat is precies wat de Satan wil. Ga ons veroorzaken in deze chaotische wereld. Met nog meer te zondigen tegen God. Nee. Wij hebben andere wapens. Wij hebben vuur dat uit onze mond komt. Wij hebben Gods woord. Wat scherper is dan een tweesnijdend scherp zwaard. Dat gaat dwars door de ziel. Door het denken. Door het hart van de mensen heen. Daarom willen ze ons dood hebben. De grote stad waarover gesproken wordt in ons hoofdstuk, wordt vergeleken met het Romeinse Rome, dat is Jeruzalem. Want er staat geschreven dat dat de plaats is waar onze Heere Jezus Christus, onze Heere, is gekruisigd. En hij is gekruisigd in Jeruzalem op Golgotha. Dus de wereldleider die zichzelf uitroept tot God, zal dus plaatsnemen op de plaats waar de heilige tempel van God stond, in de tempel, en van daaruit zijn macht over de aarde uitoefenen, vandaar ook de opdracht geven om Gods universele volk op aarde op te sporen en te vernietigen, uit te roeien. Dat is zijn opdracht, dat is zijn doel. En opgestuurd door de Satan, want hij is een knecht van de Satan. Hij heeft de geest van de Satan in zich. De twee getuigen worden dan ook gedood. En de mensen die vieren feesten over. Omdat zij eindelijk bevrijd zijn geworden van de plagen waarmee die profeten, die getuigen, de mensen op de aarde hadden geslagen. De mensen vieren het feest van overwinning. Om een zonde en hoogmoed voort te kunnen zetten, in plaats van geconfronteerd te worden met een geweten en de oproep door God zelf om zich te bekeren tot de Almachtige Koning over hemel en aarde. Ik lees u voor uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 12. En dan zijn we bijna tot slot gekomen van deze predikatie, van deze studie op dit moment. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zal zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zal zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt, of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond. En hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei krachttekenen en de wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid, in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Broeders en zusters, dit zijn woorden van Jezus Christus, van God zelf dus. De Zoon van God hier op aarde, die God zelf is. En Paulus legt dat hier uit. Het voorgelezen 8e vers, daar staat dus, en dan zal de wetteloze geopenbaard worden, de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning van zijn komst. Dat is waar we nu zijn aangekomen in de studie. Dat is dat omslagpunt. De wetteloze is geopenbaard geworden en voordat Jezus komt op die wolken van de hemel, roept hij zijn gemeente, zijn bruid bij zich om omhoog te komen. Vanaf dat moment is de aarde totaal zonder liefde van God achtergebleven. Want zijn kinderen en zijn woord zijn er niet meer, zijn geest is er niet meer. Alleen nog wetteloze, opstandige mensen die kiezen voor de zonde tegen God. Zij kunnen niets anders meer doen tegen Gods volk dan hen met verbazing nakijken hoe zij omhoog gaan naar de hemel, terwijl zij achterblijven op de aarde, zonder redding door het evangelie van Jezus Christus. Die weg is afgesloten vanaf dat moment. Broeder en zuster, geliefde toehoorder, laat het zover niet komen in uw leven, dat u achter moet blijven en dat voor u geen evangelie meer is, dat voor u geen goede boodschap meer is, dat er voor u geen redding van uw zonde meer is. Want dan rest u alleen nog maar een verterend vuur tot in alle eeuwigheid waar u dag en nacht gepijnigd wordt onder het toeziende oog van de heilige engelen. Dat is uw loon, als u zich niet bekeert tot die almachtige God. Als je dat verwerpt, als je die liefde van die vader verwerpt, dan ben je zijn kind niet. En dan ben je verloren. Op dat moment vindt er een enorme aardbeving plaats, waarbij 7000 met name bekende personen omkomen. Boom. Dat is schaal, weet ik veel, op Richter. Op de schaal van Richter. Dat is een ongekend zware aardbeving. En de overigen kunnen dan niet anders dan bang worden, bevreesd worden en God de eer geven. Ze kunnen niet anders dan zeggen, dit is God. Ze hebben net al die heiligen omhoog zien gaan, naar Jezus toe. En dan komt die aardbeving, 7000 van hun goden, van die mensen die ze zo vereren, die zijn omgekomen. En wat rest hen dan nog anders? Om bang te worden voor wat komen gaat, wat er net is gebeurd, en dan God de eer te geven. Want er is geen verklaring voor die aardbeving. Die komt uit het niets, plotseling. En dan staat er in Gods woord, het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Broeder en zuster, dank God dat u een kind van hem bent. En ben trouw aan zijn woord. Beijver u om meer kennis, meer inzicht te krijgen in zijn woord. Doe dat biddend. Ook deze preek, luister hem en luister hem nog eens en lees en lees en lees. Lees de verwijsteksten. Ik gebruik de studiebijbel. Er staan meer verwijsteksten dan wat ik vanmorgen heb gebruikt. Maar lees het door, overdenk het met een biddend hart en sta open voor Gods geest om u daarin te leren. Om u verder erin te brengen, zodat u meer kennis van die grote God en van Gods plan zult krijgen. Zodat u bereid bent als het zover is, want we weten niet wanneer dat is. Dat kan zo gebeuren op elk moment. En geliefde luisteraar, als u nog niet toebehoort tot Gods volk en u hoort deze boodschap, gaat u dan wachten? Gaat u wachten om te zien of dat wel waar is? Nou ja, als u wacht, dan zal u het meemaken. Maar dat is wel te laat voor u. Wacht daar niet op. Kom, word onze broeder of zuster. Bekeer u tot die heilige God. Werp uw last met zonde voor hem neer. Het mag. Het mag. Je hoeft niks te betalen. Je hoeft geen geld te geven. Wat u wel moet doen, is uzelf geven aan hem. Uzelf totaal overgeven aan God en zijn geest. Zodat en die genade van hem, die hij u aanbiedt, om die in aanspraak te nemen, om die aan te nemen, om die vergeving aan te nemen. Wat u ook hebt gedaan in het leven, hoe vreselijk ook. Paulus, die martelde mensen. Paulus vermoordde mannen, vrouwen en kinderen. En hij liet ze vermoorden. Niet omdat hij dacht tegen God te zijn. Maar hij was ervan overtuigd dat hij dat deed in dienst van God. Maar hij was daarmee tegen God. En hij werd met blindheid geslagen door Jezus zelf die hem toeroept. Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Oeps, wat een eye-opener. Terwijl hij niks meer zag, was het toch een eye-opener van zijn mindsetting. Van zijn verstand. Hij die aan de voeten van Gamaliel, de hoge priester, de wet had geleerd. De wet en de profeten perfect had geleerd. En kon interpreteren en kon vertellen. En die man die was zo diep gezonken. Die dacht dat hij voor God streed, maar was tegen God zelf aan het strijden daardoor. Die moest een halt toegeroepen worden. Zo ook u. Bij deze, laat u zelf door dit woord een halt toeroepen. Hou op met dat zondigen. Hou op met dat rebelleren tegen God, want u bent al verloren. Al voordat u ook maar iets doet en uw mond open doet en uw gedachten zijn gang laten gaan en de Satan en de demonen u maar laten voeden met allemaal verkeerde leugens. Ja, elke leugen is verkeerd, maar met verkeerde gedachten en leugens. En om die aan te nemen en te geloven, stop ermee. Hou op met die onzin. Dat is onzin. Serieus. Dat is klinkklare onzin. Wat ze u vertellen. Hou op. Ga tot God. Zeg tegen God. God, vergeef me mijn zonde. Maar laat mij zien dat u bestaat. Toon dat in mijn leven. Toon dat aan mij en God zal u verhoren. Want God laat geen ziel verloren gaan en zich schuldig maken aan het niet verhoren van zo'n roep om hulp. Dat doet God nooit. God openbaart zichzelf aan u in al zijn glorie, in al zijn macht. Maakt u rustig van binnen en van buiten en u zal een nieuw mens zijn. Een nieuw geboren mens. Dan laat hij zich dopen, de onderdompeling, zoals Gods woord dat voorschrijft. Klimt hij op uit dat water, wordt hij vervuld met zijn geest. En vanaf dat moment begint uw weg met God. Een heerlijke weg. Een weg met moeilijkheden. Een weg met strijd. Een weg met martelaarschap. Je zult bespot worden, je zult uitgestoten worden. Je zult uitgelachen worden, je zult vervolgd worden. Op welke manier dan ook, door je familie, door je geliefde. Door uw vrienden, door uw bekenden, door uw buren, door uw collega's, door iedereen die weet dat u een kind van God bent en tegen God is. Maar weet dat u mag toebehoren tot het gezin van God dat bestaat uit miljoenen, miljarden broeders en zusters en een ontelbare schare van heilige engelen. Waarmee we straks samen het lied van overwinning zullen zingen en die al die andere mensen... Waarvoor u nu zo bang bent en hun mening telt allemaal tot toe. Al die mensen die zitten straks in die poel van vuur te knarsen van had ik het maar gedaan. En ze knarsen van pijn, ze hebben berouw, wroeging over al hun zondes. Want alles wordt hun indachtig gemaakt. Al zijn ze het nu vergeten op aarde, dan niet meer. God maakt hun alles openbaar en alles indachtig in hun gedachten. Alleen dan is geen redding meer. Dan is er geen weg terug meer. Laat het niet zo ver komen. Kom. Kom en word onze broeder en zuster. We ontvangen u met open armen. Met een knuffel. Met een high five. We zijn blij. We dansen, we springen, we juichen. We maken muziek met elkaar, we zingen met elkaar. We danken God voor zijn genade. En daar staat de hemel juicht en verblijdt zich als één ziel zich bekeert op de aarde. Als wij al blij zijn, hoeveel meer God? Hoeveel meer Jezus die daarom zijn eigen leven op aarde heeft opgeofferd? Dat heeft hij gedaan voor u en voor mij. En dat moment dat hij Jezus als almachtige koning, als bruidegom eerst, en dan als op de aarde komt als heerser, als heer der hemelse legers, als aanvoerder, om die mensen en Satan, demonen allemaal te overwinnen. In één klap, één seconde. Duurt niet lang. Het is voem, alles voorbij. Wacht dan niet op. Zie, het derde week komt spoedig. God zegent u in het met een dankend en biddend hart overdenken van deze studie. Ik wens u een door God rijk gezegende Sabbat en week toe. Amen.